Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben Michiel Koers, ik ben 26 jaar. En nou, misschien voor veel mensen hier in de gemeente wel een bekend gezicht. Ik ben lid van deze gemeente. En nou, Harold is op vakantie. En dat is de reden dat ik hier mag staan vanmorgen. En ik wil graag vanmorgen met jullie nadenken over een thema. En dat is de vrijheid om iets niet te doen. Wat dat is, daar komen we zo meteen op. Ik wil jullie eerst eventjes iets vertellen over wat mij afgelopen weken gebeurd is. Ik ben net terug van vakantie. Ik ben in Bretagne geweest, in Frankrijk. En nou, dat was echt een heerlijke plek om deze preek voor te bereiden. Ik zat daar lekker in het zonnetje. Het was zo 5, 26 graden en lekker zo'n luie stoel. Heerlijk. Alle tijd om lekker na te denken. Alle tijd om nou, de Bijbel in te duiken, om in gebed te gaan en gewoon rustig deze preek voor te bereiden. En er gebeurde iets grappigs, want ik zat daar dus lekker in de zon in Frankrijk. En ik moest ineens terugdenken aan kerst, een aantal jaar geleden. Dus dat is wel een mooi contrast, weet je wel. De zomer in Frankrijk. En waar moest ik aan denken? Aan hoe ik kerst vierde hier in ons koude kikkerlandje. En ik moest specifiek denken aan een dienst op kerstochtend. En dat was een dienst in de hervormde kerk in Rijssen. Ik ging daar toen nog wel eens met Corine heen. Mijn vrouw, toen nog mijn vriendin. En zij komt vanuit die kerk. Nou, ik kwam zelf weer vanuit een andere. Soms kwamen we in Ichters, dus we waren op allerlei plekjes. Maar op die kerstochtend waren wij in de hervormde kerk in Rijssen. Kerstdienst, je kent het wel, bomvol natuurlijk. Een sfeervolle dienst. En er was in die dienst één man, een gemeentelid. En die kon ontzettend goed klassiek zingen. Dus ze hadden hem gevraagd, wil jij niet een mooi kerstlied zingen? En hij ging dat a cappella doen. Dus dat wil zeggen, zonder instrument. Hij stond daar helemaal alleen. Verder was het stil. En die man die begon te zingen. En die had een stem, niet normaal. En ik zat daar op mijn stoel, ik denk, wow. En ik ben helemaal geen liefhebber van klassieke muziek. Maar wat hij zong, paf, dat kwam echt recht mijn hart binnen. Dat was echt zo vol overtuiging, was hij zijn kerstlied voor God aan het zingen. En je hoorde echt iedereen in de gemeente zo van, wow. En die man zong, en zijn lied ging door, en hij was klaar. En er was oorverdovende stilte in de kerk. Terwijl ik zat daar, ik denk, wow, ik wou gaan juichen en klappen en wow, goed gedaan. Maar in die kerk is het de gewoonte, voor muzikanten applaudisseren we niet. Want wij vinden het belangrijk dat alle eer naar God gaat. Nou, dat vind ik zelf ook ontzettend belangrijk. Maar ik denk, als je juicht voor een muzikant, dan juich je eigenlijk voor het talent wat God hem heeft gegeven. Dus ik werd een beetje rebels ervan. Ik dacht, zal ik gewoon in mijn eentje, woe, terwijl de hele kerk daar stil is. Maar ja, dat durfde ik ook weer niet. Ja, een beetje stoer doen, maar ondertussen deed ik eigenlijk niks. Maar ik zat me wel een beetje op te vreten. En ik, waarom wordt er nou niet voor die man geklapt? Geweldig. Nog nooit iemand zo mooi klassiek horen zingen en het is stil. Dus ik zat me toen af te vragen, moet ik hier eigenlijk wat mee? Weet je, moet ik nou naar die gemeente toe gaan en zeggen, joh, volgens mij hebben jullie het verkeerd begrepen. Jullie doen iets niet goed. Kom op, het staat toch in de Bijbel, laten we juichen voor God. Laten we juichen. Waarom zijn we zo stil? Jullie doen het fout. En dan dacht ik, ja, moet ik nou naar ze toe gaan? Moet ik daar wat van zeggen? Ik weet niet, misschien herken je dat gevoel wel. Dat iemand die misschien op een andere manier naar het geloof kijkt of niet gelooft, dingen doet waarvan je denkt, dat is niet goed. Moeten we daar dan naartoe gaan? Moeten we daar wat van zeggen? Nou, ik was haast in staat om na de dienst naar de dominee te gaan en hem eens even te zeggen wat ik ervan vond. Uiteindelijk ook niet gedaan. Ik durfde dat niet. Maar het gaf mij wel die vraag, moet ik hier nou wat mee? Moet ik mensen aanspreken wanneer ze in mijn ogen iets verkeerd doen of misschien een stukje zegen missen? Nou, als je zulke vragen hebt, dan is er maar één plek waar je het antwoord kan vinden. Nou, dat is in de Bijbel. Ik hoop dat jullie er eentje bij je hebben, anders heb je geluk. Want ik ga de tekst ook projecteren. Ik wil zo iets gaan lezen uit 1 Korintiërs 10, vers 23. Gaat iedereen bladeren, heel goed. En wat opvallend is aan deze Bijbeltekst, vond ik zelf. Een paar weken geleden las ik hem aan tafel met Corine. En ik merkte dat deze Bijbeltekst iets anders zei dan wat ik zou verwachten. En dat zijn altijd momenten waarop ik denk, hé, wacht even. Nu wordt het interessant. Want als de Bijbel iets anders zegt dan wat ik verwacht, dan moet ik schijnbaar mijn verwachtingen bij gaan stellen. Weet je, je kunt proberen om de Bijbel te laten zeggen wat jij vindt. Of je kan kijken, wat staat er nou eigenlijk? En dan je eigen overtuiging aanpassen. Nou, ik heb voor de tweede optie gekozen vandaag. Dus de Bijbel zei hier iets anders dan wat ik zou verwachten. We gaan zo lezen wat, maar eerst een stukje achtergrond. over het stuk wat we gaan lezen. Het is uit 1 Korintiërs, zei ik net al. Dat wil zeggen, dat is de eerste brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Korinthe. Nou, Korinthe, dat was een plaats in Griekenland. En ongeveer 2000 jaar geleden is die brief gestuurd. En in die tijd geloofden de mensen in Griekenland nog in al die Griekse goden. Je kent hem misschien wel, die verhalen zijn nu nog steeds bekend. Ontzettend veel goden, allemaal hun eigen taak zou je kunnen zeggen. Dus in Korinthe waren er ook een heleboel tempels voor die goden. En wat ze vaak deden, ze gingen een offer brengen aan die goden. En het vlees wat ze offerden, dat aten ze daarna met z'n allen op. Een soort van offermaaltijd. Nou, we gaan straks het avondmaal vieren. Dat is misschien onze manier om de maaltijd van de Heer te hebben. Maar Paulus die waarschuwt in die brief aan die gemeente in Korinthe, doe niet mee aan die offermaaltijden. Want je kan niet meedoen aan een offermaaltijd voor een afgod en tegelijkertijd aan de maaltijd van de Heer gaan. Want wanneer je een offermaaltijd voor een afgod deelneemt, dan eet je eigenlijk aan een offermaaltijd van demonen. Want die mensen hebben het zelf niet door. Die afgoden bestaan niet, maar ze offeren aan demonen. Dus ga niet mee aan die offermaaltijd. Nou, dat is wat Paulus eigenlijk schrijft in het stukje voordat we gaan lezen. Dus er wordt daar geofferd, maar doe niet mee aan zo'n maaltijd, want eigenlijk is dat een maaltijd voor demonen. Nou, daar stappen we eigenlijk het verhaal binnen. Of de brief. Even kijken. Hiermee zou ik moeten kunnen beamen. Zou iemand hem naar de volgende sheet kunnen zetten voor mij? Ja, kijk, dan doen we het gewoon zo. Dankjewel. We gaan een stukje lezen wat langer is dan wat nu op de beamer staat. Maar we lezen even iedere keer een stukje. Dan vertel ik er wat over. En daarna lezen we verder, zodat we goed begrijpen wat er staat. En we beginnen bij 1 Korintiërs 10, vanaf vers 23 tot 26 gaan we lezen. U zegt, alles is toegestaan. Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht. U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers, van de Heer is de aarde en haar rijkdom. Het is alsof Paulus hier de vraag stelt waarvan hij verwacht dat de lezer van zijn brief hem zou gaan stellen. Hij zegt, u zegt alles is toegestaan. Hoezo mogen we niet meedoen aan die offermaaltijden? We mogen toch alles eten? We mogen toch als christenen gewoon vlees eten? Waarom kunnen we dan niet meedoen aan die maaltijd? Nou zeker, zegt Paulus, op zich is het eten van het vleesje wel toegestaan. Alles is je toegestaan, maar niet alles is goed voor je. Je mag dat op zich wel doen, maar het is niet opbouwend. Het is niet een plek waar je moet zijn als christen om verder te kunnen groeien. Dus met dat vlees, daarmee is niet zoveel mis, want dat komt allemaal van God. Hij zegt, van de Heer is de aarde en haar rijkdom. Dat is het eerste vers van Psalm 24 wat hij hier aanhaalt. Dat vlees, dat komt gewoon van God. Dat kan toevallig wel geofferd zijn aan een afgod, daar is dat vlees niet verkeerd mee. Maar let goed op welke plaats je het eet. En koop je het nou in de vleeshal, op de markt, is niet zo'n probleem. Dan kan het wel van een offer afkomstig zijn. Ja, daar weet je zelf niks van. En je doet niet mee aan die offermaaltijd voor die afgoden. Dan kun je het prima eten. Maar doe nou niet mee met die maaltijden in de tempel. Dus het vlees wel, maar de offermaaltijden niet. En wat belangrijk is, hij zegt hier, wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. Dat is iets belangrijks, komt hij zo meteen nog wat verder op terug. En ik kan me nou voorstellen dat je denkt, wat moet ik hier nou in vredesnaam mee? Dit gaat over offervlees aan afgoden. Dat doen we niet meer, ik woon niet in Griekenland, er zijn hier geen tempels voor afgoden. Ik kan hier helemaal niks mee. Nou, dat kan kloppen. Ik heb zelf ook nog nooit vlees gegeten wat aan een afgod geofferd was. Maar het is belangrijk om te kijken, hey, wat is eigenlijk de diepere boodschap die hieronder zit? Want wij eten misschien geen vlees meer van afgoden, maar het is wel een principe wat op andere gebieden van ons leven wel toe te passen is. Dus we gaan zo verder lezen en ik wil je uitdagen, hey, kan ik die diepere laag die daaronder ligt, kan ik die ontdekken? Ook al heb ik niet meer te maken met offermaaltijden, hoe kan ik dit wel in mijn leven toepassen? Dat is eigenlijk een soort van uitdaging. Kijk met me mee wat Paulus nog meer erover gaat zeggen. En dan gaan we daarna eens kijken hoe kunnen we dat in ons leven praktisch maken. Je mag doorklikken naar de volgende sheet. Vers 27. Nu wordt het wat praktischer. Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, dan kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Nou, we gaan even door over dat vlees. Maar nu eten we niet meer een offermaaltijd in de tempel. Maar er is een ongelovige die ons uitnodigt om te komen eten. Nou, dat doe je wanneer je vrienden bent van elkaar. Wanneer je bij iemand te eten komt, dan is dat gastvrijheid waar je op ingaat. Dus dat zegt iets over de band tussen die twee mensen. Dus wanneer je bij een ongelovige gaat eten, een ongelovige vriend, zou het kunnen dat hij vlees op de vlees al heeft gekocht die van zijn offermaaltijd komt. Is dat dan erg? Nou, die conclusie hadden we net al getrokken. Nee, dat is niet erg. Zolang je het niet in de tempel eet, mag je het gewoon eten. Dus je hoeft niet voor je eigen geweten te vragen, waar komt dat vlees eigenlijk vandaan? Is dat wel veilig voor mij? Nou nee, ga gezellig bij die ongelovige vriend eten. Eet lekker alles wat je wordt voorgezet. Want voor je eigen geweten hoef je het niet te laten staan. Hé, maar we lazen net al, wees niet op jezelf gericht, maar op de ander. Nou, wat heeft dat dan met het geweten van de ander te maken? Daar komen we achter wanneer we verder lezen. Wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van de ander. Dus je zit nog steeds aan tafel bij die ongelovige vriend. Hij heeft lekker biefstukje klaargemaakt, die zet hij voor je neer. En je wil net je vork erin steken en dan zegt hij, ho, wacht even. Dit is vlees van offerdieren. Daar heb ik niet over nagedacht. Dat mag jij natuurlijk niet eten. Oh. Dat is dom. Nodig ik iemand te eten uit, zet ik hem iets voor wat hij niet mag eten. Alsof je een moslim uitnodigt en dan zeg je, hier, lekker varkenslapje. Dat is toch een fout, dat doe je niet. Je nodigt een vriend uit en hij geeft je offervlees. Nou, dan zou je kunnen denken, joh, maar dat is geen enkel probleem. Ik mag dit vlees gewoon eten. Het kan wel zijn dat dit uit zo'n tempel komt van zo'n afgod. Joh, maar dit is allemaal door mijn God geschapen. Ik mag dat gewoon eten. En dan zet je je vork erin en je begint te eten. Wat gebeurt er dan met het geweten? Nou, met je eigen geweten niks, want jij denkt, ik mag dit gewoon eten. Maar je geeft misschien wel die vriend van jou een schuldgevoel. Want die denkt, ja, hij eet dat nou wel, maar dat doet hij natuurlijk omdat hij mij niet teleur wil stellen. Maar eigenlijk had hij dit niet mogen eten. Hoe heb ik dat nou kunnen doen? Waarom heb ik nou weer dit vlees gekocht, terwijl hij dat niet mag hebben? En daarom zegt Paulus, hé, maar neem dat vlees dan niet. Dan kan wel zijn dat jij dat wel mag, maar let even op die ander. Laat dat vlees lekker staan en let op het geweten van de ander. Geef die ander geen schuldgevoel door de vrijheid die jij misschien wel hebt, maar wat wel iets met hem doet. Dus wees niet op je eigen keuzes gericht, maar wees gericht op de ander bij de keuzes die je maakt. Dus je hebt misschien wel vrijheid, maar je hebt ook vrijheid om iets niet te doen. En daarvoor te kiezen, ik doe dit niet, ik laat dit staan. Omdat ik naar de ander kijk en niet alleen naar mezelf. Nou, hij legt dat nog iets verder uit wanneer we naar de volgende sheet gaan. Alsof die mensen die de brief lezen de vraag stellen, mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast. Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank. En alsof u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Dat is een goede vraag. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast. Het kan wel zijn dat hij denkt dat ik dat niet mag, maar dat doet toch niks met mijn vrijheid. Niemand kan kwaad van mij spreken als ik dat doe, hoor. Ik mag dit vlees gewoon eten. Er is dus niemand die kan zeggen, hij overtreedt de wet van God. Toch geen enkel probleem. Nou, dat kan wel zo zijn. Maar of je nou eet of drinkt, of juist iets heel bewust niet eet of niet drinkt, doe het ter ere van God. Want stel jezelf eens de vraag, is het ter ere van God wanneer je een goede vriend eigenlijk aanvalt in zijn geweten? Dan heb jij wel lekker je biefstukje gehad waar je zo'n zin in had, maar hij blijft met een rot gevoel achter. Nou, volgens mij is dat niet ter ere van God. Dus het kan wel zo zijn dat het mag. En jouw vrijheid blijft hetzelfde, maar je kunt je vrijheid ook gebruiken om te kiezen om iets niet te doen. Nou, de conclusie van Paulus. Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook. Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered. Nou, dat is een mooie conclusie. Ja, je mag nog heel even terug, dankjewel. Geef geen aanstoot aan de Joden, aan de andere volken of aan Gods gemeente. Nou, geef geen aanstoot, oftewel, zorg dat ze niet naar je kijken en dat ze zeggen van, dat kan echt niet wat hij doet. Stoot ze niet voor de bos, zou je kunnen zeggen. Want wanneer je mensen aanstoot geeft, dan stoot je ze eigenlijk van je af. En dan zorg je eigenlijk dat ze weer een stukje verder af komen te staan van de redding door God. Omdat je ze een schuldgevoel geeft, zoals in dit voorbeeld. En je ze dus juist niet iets van de liefde van Jezus laat zien. Terwijl wanneer jij denkt, nou ik doe even een klein stukje afstand van mijn eigen vrijheid. Dan geef ik die mensen geen nagevoel. Dan trek ik ze eigenlijk wat dichter naar me toe. Kan ik ze eigenlijk iets meer van de liefde van Jezus laten zien. En daarmee kan ik weer een stukje bijdragen aan dat ze worden gered. Dus ik zoek niet mijn eigen voordeel. Mijn eigen lekkere biefstukje uit de tempel. Maar ik zoek het voordeel van de anderen. Zodat ze worden gered. Dus volg mij na zoals ik Christus navolg. Want als er iemand is die niet zijn eigen voordeel altijd op het oog had, dan was het wel Jezus. Toen hij voor ons aan het kruis hing, toen keek hij ook niet naar zijn eigen voordeel. Hoe kan ik nou zorgen dat ik zoveel mogelijk plezier heb of zo min mogelijk pijn? Nee, hij keek alleen maar naar ons voordeel. En hij was alleen maar op ons gericht. Dus wanneer wij op het geweten van anderen gericht zijn, dan volgen we Jezus na. Stoten we niemand voor het hoofd en kunnen we een klein stukje eigenlijk bijdragen aan dat mensen worden gered. Weer een klein zaadje planten. Wat vervolgens door God tot bloei gebracht kan worden in hun hart. Waardoor ze allemaal worden gered. Dat is eigenlijk de conclusie van wat Paulus hier schrijft. En ik kan me voorstellen dat je denkt, joh, ik snap nog steeds niet goed wat het nou te maken heeft met mijn eigen leven. Want het gaat nog steeds allemaal over vlees. We kunnen gewoon alle vlees eten. Geen enkel probleem. Maar toch, wanneer je die diepere laag zoekt, dan zul je misschien ontdekken van, hé, het gaat niet zozeer om dat vlees. Maar het gaat erom dat wij bereid zijn om een stukje van onze eigen vrijheid in te leveren om het voordeel van een ander te zoeken. Dat wij bereid zijn om een stapje opzij te doen, zodat een ander Jezus kan vinden. En het gaat hier in het voorbeeld om het omgaan met mensen die niet geloven. Maar ik wil het vanmorgen eigenlijk een stukje breder gaan trekken. En eigenlijk twee dingen daarmee doen. Mag je naar de volgende sheet zetten. We gaan het doen in de omgang met mensen die het geloven op een andere manier beleven. En in de omgang met mensen die helemaal niet geloven. Die zijn zelf lid van die gemeente. En als ik bijvoorbeeld bij hun op zondag ben, dan zou ik niet tegen hen zeggen, jongens, gaan jullie lekker mee? Het is mooi weer, we gaan even een ijsje halen. Want ik weet van tevoren, joh, dat gaan zij niet doen. Want zij denken, ja, ik wil op zondag niks kopen. Ik vind het vervelend wanneer mensen voor mij op zondag aan het werk zijn. Dat vind ik op zich een mooi principe. Maar ja, dan moet je ook de lampen uitdoen. Want er werken nu ook mensen bij het elektriciteitsbedrijf. En maandagochtend niet tanken, hè, want die benzine wordt op zondag gebracht. Nou, dat zijn dingen, dat zou ik in het verleden tegen hun gezegd hebben. Dan zou ik een beetje gaan prikkelen, de discussie opzoeken. Hé, wat vinden jullie daar nou van? Zie je wel hoe goed ik het allemaal weet. Maar wat heeft dat nou voor effect? Zij gaan echt niet dat ijsje alsnog kopen. Ze zijn geïrriteerd met de woorden die ik zeg. We doen ons best om God te dienen. Het kan zijn dat we daarin verschillende overtuigingen hebben. Misschien hebben zij het goed, misschien ik niet. Maar laten we niet op elkaar neerzien. Want we doen het allebei om God te eren. En laat het oordeel maar aan God over. Dus een heel praktisch voorbeeld, heel simpel. Stel op zondag niet voor om een ijsje te gaan halen wanneer je weet dat iemand dat niet wil. Terwijl, als ik bij een ongelovige vriend ben en hij zegt, joh, ga je mee ijsjes halen, het is zondag. Kan ik dat gewoon gaan doen? Als ik maar op zijn geweten gericht ben. Als hij denkt, dat is helemaal prima, nou, dan vind ik dat ook prima, gaan we gezellig samen een ijsje halen. Maar hé, nou moet ik een stapje verder denken. Want wat nou als hij daardoor in gewetensnood gaat komen achteraf en gaat twijfelen, moet ik dat nou wel of niet doen? Heb ik nou een fout gemaakt door hem mee te nemen? Nou, dan niet. Maar de keuze is aan mij. Ik heb de vrijheid om iets wel te doen, om iets niet te doen. Het is allebei goed. Als ik maar op het geweten van de ander gericht ben, in plaats van op dat van mezelf. Dus niet een vast regeltje, niet een vast wetje. Altijd zo reageren, altijd zo reageren. Dat is wat het is wanneer je eigenlijk volwassen wordt in je geloof. Dan krijg je verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken. Nou, en in dit kleine stukje is dat de verantwoordelijkheid om niet op jezelf gericht te zijn. Op dat ijsje waar je zo zin in hebt of dat stukje vlees. Maar om gericht te zijn op de ander. En wat je ook kiest is allebei goed. Maar zelf de keuze. Nou, misschien denk je wel een beetje, waar gaat het in vredesnaam over? Wat onbelangrijk iets, een ijsje. Al eet ik het wel, eet ik het niet, maakt niks uit. Nou, dat ijsje op zich, daar maakt niks uit. Maar die persoon wel. En daar gaat het om. Het gaat om dat je die persoon geen schuldgevoel geeft. Want die is waardevol voor God. En als jij door een simpel ijsje eraan bij kan dragen, dat hij weer een stukje dichterbij komt, dat hij gered wordt, dat hij de liefde van God leert kennen, Nou, dan is dat ijsje ineens niet zo onbelangrijk meer. Maar dan is dat weer een stap die iemand kan zetten. Nou, in de beste richting die hij maar kan doen. Dus het is eigenlijk best belangrijk, zo'n ijsje. Of een ander voorbeeld. Iets meer over het omgaan met mensen die niet geloven. Ik moest zelf nog denken aan mijn broer. Dat is een andere dan waar ik het net over had. Mijn broer en zijn vrouw. Die geloven niet in God. Nou, vind ik jammer, maar goed, weet je, dat kan. Maar vooral mijn schoonzus, de vrouw van mijn broer dus, die is wel een beetje spiritueel, zeg maar. Die is wel geïnteresseerd in bovennatuurlijke zaken, in de bestemming van het lot voor ieder mens en dat soort dingen allemaal. Dus ja, ik vind het soms wel eens een uitdaging om met hun om te gaan. Dat was ook een tijdje geleden, toen was de opa van mijn schoonzus overleden. En dat was een man waar ze heel veel van had gehouden. Ze was echt heel gek op die man. Dus logisch dat ze ontzettend verdrietig waren. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Maar wat deden ze? Ze gingen naar de grote kerk in Den Bosch. Een zoon in Brabant. En ze gingen daar een kaarsje voor hem branden. Ik dacht, jullie geloven niet in God. Maar hij gaat wel naar de kerk om een kaarsje te branden. Ik denk, wat slaat dit nou weer op? Dus ik merkte eigenlijk bij mezelf dat ik heel kritisch werd in mijn houding richting hun. En ook eigenlijk steeds hooghartiger. Want ik wist allemaal wel hoe het moest. Ja, je gaat er niet naar de kerk als je niet in God gelooft. Terwijl zij gewoon vanuit hun verlangen om terug te denken aan opa iets deden. En dan mag ik mijn mening over hebben of dat goed is of niet. Maar ik hoef dat niet aan hun uit te spreken. Het is ook weer echt zoiets waar ik gericht moet zijn op het geweten van de ander. In plaats van dat de kennis die ik zelf heb of mijn eigen geweten. Dus ik kan me zo voorstellen dat wanneer zij naar me toe zouden komen en zeiden, joh, ga je mee naar de kerk, we gaan een kaarsje branden voor opa. Dat ik bij mezelf denk, nou, is het mij als christen toegestaan om in een kerk te komen waar kaarsjes worden gebrand? Volgens mij wel. Als ik ze erop aanspreek, wat gebeurt er dan met hun geweten? Het niet op. Stel je voor, we drinken straks koffie na de dienst en je loopt naar buiten. Nou, je sluit je even aan bij je groepje en je hoort wat mensen ontzettend negatief roddelen. Ik zeg maar wat, over Harold. Hij wordt compleet bij de grond afgebrand en dit is niet goed en dat doet hij fout. En wat is dat eigenlijk voor voorganger? Weet je wel, soms wordt er zo gepraat. Maar dan ga ik niet zeggen, ja, ik wil hem nu niet aanspreken. Want dan komt die persoon in gewetensnood. En ik heb net geleerd, ik mag iemand geen schuldgevoel geven. Nee, het is belangrijk om zonde buiten de gemeente te houden. Dus wanneer iemand bewust in zonde leeft, dan is het wat anders. Dan gaan we ermee om zoals Jezus met ze omging. En hij geeft een voorbeeld in Matthäus. Gaan we niet helemaal lezen, zo'n wat uitgebreid stukje. Maar hij zegt eigenlijk, leeft iemand in je gemeente in zonde? Spreek hem dan onder vier ogen en liefdevol aan. En zeg gewoon, joh, ik merk dat jij in zonde leeft. Wil je daarmee stoppen? Want dat heeft geen plaats in onze gemeente. Nou, gaat iemand dan nog ermee door? Ga dan met één of twee mensen, zodat je getuigen hebt. En spreek hem weer liefdevol aan. Stop met die zonde, want we moeten heilig zijn voor God. Wil je daarmee stoppen? Nou, gaat hij weer door. Leg het dan voor aan de gemeente. En gaat hij dan nog weer door. Dan gaan we met hem om. Zoals we omgaan met zondaars of met tollenaars. En hoe doen we dat? Nou, liefdevol, maar wel op een afstand. Maar dat is wanneer een christen in zonde leeft. En wanneer hij bewust, doelbewust daarmee doorgaat. Dus niet iemand die worstelt met een bepaalde zonde. En heel graag daarmee wil stoppen, maar het lukt niet. En hij valt af en toe. Daar gaat het niet om. Maar wel wanneer iemand doelbewust zegt, ja, ik vind het niet zo erg, ik vind dat dit moet kunnen. Nou, dan gaat het niet op. Maar in alle andere voorbeelden, bij mensen buiten de gemeente, bij mensen die het geloof op een andere manier beleven, dan kijken we naar het geweten van de ander. En stel je eens voor dat we vanmorgen als Ichters de keuze maken om dit met z'n allen te gaan doen. Volgens mij gebeurt er dan iets hartstikke moois. Volgens mij kunnen we dan als christen laten zien dat we niet die mensen zijn met het opgeheven vingertje. Weet je, zo staan we vaak bekend, wat jij doet, dat mag niet en wat jij doet is verkeerd. Dat is toch niet hoe Jezus was. Dan kunnen we een stukje van zijn liefde laten zien. Dan kunnen we steeds meer een eenheid vormen met mensen die het geloof misschien op een andere manier beleven. Maar wel hetzelfde doel hebben. Laten we dat doel waarderen. En laten we daarin de eenheid zoeken. Dan kunnen we naar buiten getuigenis van liefde geven. En ik weet zeker dat dat verandering gaat brengen. Ook naar mensen die niet geloven kunnen we steeds meer van de liefde van Jezus laten zien. Wanneer wij met z'n allen die keuze maken vanmorgen, we zetten de schouders eronder. We zijn niet meer gericht op ons eigen geweten, maar gericht op het geweten van de ander. Volgens mij kunnen we dan een hartstikke mooi getuigenis neerzetten. En kunnen we als Ichters steeds meer van de liefde van Jezus laten zien. Zullen we daar met z'n allen voor kiezen vanmorgen? Ja? Laten we daarvoor bidden. Ja, God, we willen bij u komen, Heer, en we willen u danken. Danken dat u een God bent die niet gericht is op onze fouten. Die niet ons aan wil klagen in ons geweten, maar die ons vergeving schenkt. Heer, dank u wel dat er bij u vrijheid is. Dat we mogen groeien, dat we volwassen mogen worden en zelf onze keuzes mogen maken hoe we omgaan met andere mensen. Heer, en ik bid dat u ons helpt om daarin gericht te zijn op het geweten van de ander. En niet op ons eigen voordeel, op ons eigen genot. Dat we daarin de keuze kunnen maken. En de vrijheid hebben om iets juist niet te doen. Om daarmee de ander te beschermen. Heer, als we die keuze maken, wilt u daarin met ons meegaan. Heer, en ik wil ook specifiek bidden voor de mensen die gekwetst zijn door andere mensen die dit niet hebben gedaan. Die hun misschien aan hebben gevallen op hun keuzes. Die daarin in conflicten zijn terechtgekomen. Heer, ik bid dat daar een stukje genezing in mag zijn. Dat we niet als tegenreactie juist exact hetzelfde terug gaan doen. En ook terug aan gaan vallen. Maar dat we juist ook op zulke momenten uw liefde mogen laten zien. En gericht mogen zijn op het geweten van de ander. In plaats van ons eigen voordeel. Heer, dank u wel dat u ons daarin wil zegenen. In Jezus' naam. Amen.